Een hele goede morgen, gemeente. Namens de kerkraad allen hartelijk welkom in deze eredienst op de vijfde Lijdenszondag. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan iedereen die thuis of elders ergens anders met ons verbonden zijn. Ook de gasten in ons mede heten we uiteraard van harte welkom. Dominee Anker uit Nieuwekerk aan de IJssel zal vanmorgen het woord van God bedienen. Zieken. Bij meneer Adrie van Tol is een ernstige ziekte geconstateerd en behandeling is niet meer mogelijk. Liandra, het pleegdochtertje van Benny en Petrineke Visser, is vrijdagmiddag opgenomen in het Sophia kinderziekenhuis. Dan iets over de paasbrodenactie. We herinneren u aan de paasbrodenactie die bestemd is voor World Vision. Bestellen kan tot uiterlijk zaterdag 5 april bij diaken Mark van Vliet. Zie voor meer info ook in onze kerkapp. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor De Hoop. De tweede collecte is bestemd voor Kerkbeer. De maandelijks extra collecte is deze maand bestemd voor het evangelisatiewerk. Eén bus bij de uitgang is voor het interieur van de kerk. En de andere bus is in maart bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling. Die zijn uitgezonden voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 22, vers 1 en vers 11. De kerkraad wenst u al een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar verder zingen. De woorden uit Psalm 92 en daarvan het eerste vers. Laat onze rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. De woorden uit Psalm 92 en daarvan het eerste vers. Deze morgen horen we naar de wet van God die ons gegeven heeft als leefregel ten leven. En een samenvatting daarop, en u mag daarop antwoorden door te zingen de woorden uit Psalm 119 en daarvan het 87ste vers. Psalm 119 vers 87 als antwoord op Gods goede geboden en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult ze daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mij geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw veen, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn hund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus kwam naar deze aarde toe om deze geboden te vervullen. En hij sprak als samenvatting: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere God lief hebben, uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naasten lief hebben als uzelf. En er is geen ander gebod groter dan deze. Dat we de Bijbel weer open doen om daar te lezen wat centraal staat in de verkondiging. Willen we weer stil worden voor God. Laat ons samen bidden. Heere God, getrouwe Vader in de hemel. Heere, wij danken u dat u ons hier als gemeente samen verbrengt in uw huis. En ons aanzet om de lofzang te zingen. En zo mochten we die woorden zingen. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot uw eer. Heer, dat mochten we doen op deze morgen. En daar mochten we mee beginnen. Juist ook in deze lijdenstijd. Waar we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Mochten we allereerst zingen. Die diepe grondtonen van het lijden en sterven van u, Heer Jezus. Woorden vanuit psalm 22. Waarin, Heer, we mogen zien uw werk. Uw worsteling, uw vragen, uw gedachten, dat alles voor ons. Heer, en we danken u dat u ons dan telkens weer hier brengt. Om ook die woorden op de lippen te nemen en ons ook daarin, Heer, telkens erbij bepalen in wie u bent. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, voor ons. Heer, en we danken u dat we hier dan zijn. Niet een vanzelfsprekendheid, maar we mogen zien, Heere, dat de generaties door, Heere, de gemeente hier mocht opkomen in uw huis. Om te zingen, u tot eer. Om samen te bidden. Om het leven aan uw voeten neer te leggen. Heere, en dat doen we dan ook deze morgen. Als we zojuist ook de spiegel van de wet ons hebben voorgehouden gekregen, dan bidden we het, Heere, als gemeente. Als geheel, hier en thuis met ons mee verbonden. Maar ook heel persoonlijk belijden we onze zonde en schuld. En bidden we om verzoening en reiniging van ons hart en leven. Heer, we leven vanuit die belofte. Dat als we onze zonde en schuld aan u belijden. Dat we mogen weten dat u het ons vergeven wil. En het ook zal doen. Heer, dat we telkens zo weer aan een nieuwe week mogen beginnen. Een week achter ons laten met alles wat daar gaande was. Zo vaak u negerend, onze eigen gang gaand. Maar telkens weer bepaalt u er ons bij op die eerste dag van de nieuwe week. Dat het meer is dan alleen maar het leven hier en nu. En dat u, Heer, een richting wijst. Voor het leven voor ons als christen, als gelovigen. Heer, en zo danken we u dat u ons hier brengt en we uw woorden horen mogen. Bidden om uw geest in ons midden aanwezig. Doe ons uw woord verstaan. Heer, als we horen mogen van woorden van u, Heer Jezus, als u gekomen bent aan het einde van uw leven en u zich steeds meer openbaart en bekend maakt en meer duiding geeft aan wie u bent en wat uw werk is en wat er komen gaat. Dan bidden we ook, Heer, geef ons een geopend hart. Een hart wat ontvankelijk is voor uw woord. En dat we het verstaan zullen. Dat bidden we voor de kinderen onder ons die hier zijn, ook voor morgen. Tot de oudste toe die thuis meeluisterend op een eigen plek. Misschien in stilte alleen. Maar in die zin verbonden. Maar telkens, Heer, ook dat uw woord klinken mag. Heer, dat het woorden mogen zijn ter bemoediging en ter vertroosting, maar ook tot opbouw van ons geloof. Ook als we de woorden zo zullen verstaan dat het ja, een richting mag geven voor ons leven. Voor het leven van morgen en overmorgen. Op die plek waar u ons een plek hebt gegeven om te wonen en te werken en te leven. Heer, dat die woorden dan ook uitwerking zullen hebben. Voor onszelf en voor onze naasten. Heren, we bidden dat. Niet om ons, Heren, maar we zien, Heren, op u in. Ja, in die afhankelijkheid bidden wij. Om Jezus wil. Amen. Ik lees vanmorgen twee gedeelten met u. Woorden uit Matteüs en woorden uit de Thessalonicenzen. Nieuwe Kerk aan de IJssel en preek ik uit het Matteüs-evangelie tot zover het Matteüs-evangelie reikt. Dus tot hemelvaart. Dan moet je altijd heel veel keuzes maken. Want we hebben niet zoveel van kerst tot zeg maar hemelvaart. Op een gegeven moment ook wel weer een stukje overgeslagen in de Matteüs-evangelie. Maar nu lees ik met hen de woorden uit, en met u vanmorgen de woorden uit Matteüs 25. Een gedeelte ook weer dat voor, nou ja, zeker als je bent opgegroeid in de kerk en in de gemeente, en een geschiedenis die we denk ik allemaal kennen. Woorden uit Matteüs 25, de versen 1 tot 13. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. En zij die dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. En toen de bruidegom uitbleef, werden zij alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep en zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. En toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. En de dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. En toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft en de deur werd gesloten. En later kwamen ook de andere meisjes, zeiden, Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordde en zei, volwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Zover de woorden uit Matteüs 25. En dan lees ik ook met u woorden uit 1 Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 5. Over dat waakzaam zijn. 1 Thessalonicenzen 5 vanaf vers 1. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is er voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de barensweeën van een zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met de borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u ook trouwens doet. Tot zover de woorden uit de Thessalonicense brief. In mijn opleiding, in de masteropleiding van de gemeentepredikant, dan moet je op een gegeven moment natuurlijk je grote vicariaat doen, je grote stage, maar daarvoor heb je ook nog een andere stage. En dan mag je ook voor de eerste keer preken. En de predikant zei toen tegen mij dat, nou ja, om hem heen, ook zijn vrouw zei er soms wel, en zijn kinderen, die zei van, je preekt soms zo moeilijk, preek nou eens uit een gelijkenis. Want dat snapt iedereen en dat begrijpt iedereen, want dat is zo duidelijk en bekend. Hij zei, nou ja, ik vond het altijd maar ingewikkeld. Want het is niet altijd zomaar duidelijk, zo'n gelijkenis. Er is soms zoveel over te zeggen als je het helemaal, nou ja, fileert. En alle woorden tot je neemt en daar duiding aan probeert te geven. En misschien is dat ook wel met zo'n gelijkenis van die wijze en dwaze meisjes. Je kunt er heel oppervlakkig naar kijken en daar woorden van vinden en daar ook woorden in zien. En dan ook wel, nou ja, misschien dat ook wel naar onze tijd toe trekken. En toch, ik ga wel u wat meenemen in deze gelijkenis. En proberen om dat ook aan onze leven te koppelen. Want ik denk dat het vooral gaat om dat 13e vers. Daarom is het geschreven dat Jezus zegt, wees dan waakzaam. Want u weet de dag en het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Nou, het komt dan ook wel helemaal terug in zo'n gelijkenis. Het komt dan ook wel weer op scherp te staan. In dat alles wat er gebeurt. Want er komt dus iets van scheiding, blijkbaar. Nou, ik wil u vanmorgen daarin wat meenemen. Over die woorden. Voordat we dat doen, zingen we de woorden uit Weerklank Psalm 62 en daarvan het derde en ook het vierde vers. als antwoord op de verkondiging zingen we straks de woorden uit Psalm 17 en daarvan de versen 3 en 4. Gemeente van Christus. Ja, ik deelde het zojuist al, hè, de Heer Jezus. Hij komt in zijn laatste dagen van zijn leven. En dan steeds meer wordt het duidelijk. En maakt hij het ook duidelijk. Waarom hij naar deze wereld is gekomen. Wat zijn weg is die hij gaan moet. En als je dan die eerste woorden zou lezen uit hoofdstuk 24, dan zie je ze daar zitten. Op de Olijfberg. Jezus met zijn discipelen. En hij gaat verder met die uitleg. Dat delen in dat wat er komen gaat. Niet alleen maar in die dagen heel binnenkort. Die laatste dagen van zijn leven. Maar ook wat er ooit komen zal. En je ziet ze daar zitten. Als je in Israël bent geweest, dan waan je even op de plek waar zij zijn. En dan zie je het voor je. Jeruzalem. En je ziet de tempel als het ware staan met al die gebouwen erbij. En dan is het Jezus die daar dan zegt, nou ja, er zal niet één steen op de andere blijven. De discipelen zeggen, maar wanneer dan? Wanneer dan? Wat is dan het teken van uw komst als dat dan gaat gebeuren? En dat was wellicht voor hen al te groot. Maar als dat dan gebeurt, wanneer? En wat is dan het teken? Wanneer is dan de voleinding van de wereld? En Jezus deelt dan. Nou, dan moet je opletten. Je moet als het ware hij zou tegen ons zeggen, je moet je ogen open doen. Let op. Let op. Er komen tijden van oorlogen, koninkrijken die tegen elkaar opstaan, hongersnood, besmettelijke ziekte, aardbevingen en dat is alles nog maar het begin. Maar er zal liefdeloosheid komen, er zullen volken gehaat worden om mijn naam. En in dat alles, ja, zij die volharden, die zullen uiteindelijk gered worden. En hij zegt, er komt dus een grote verdrukking. Maar hij wijst ook dat hij dus zal terugkomen. Dan komt dat moment. Hè? Met alles wat er dus gebeurt, al die tekenen, let erop, zie dan op. Want dan is het aanstaande. Wanneer hij terugkomt, ja, daarvan deelt hij het ook. Hè? Dat weet hij niet. Het euromoment, dat weet alleen maar de Vader. Alleen Jezus wijst erop dat hij weer komt. Dat is zeker. En het zal zichtbaar zijn. Ook dat. Het zal niet een moment zijn dat je zegt, het is mij ontgaan. Nee, als hij komt gaat het met macht en heerlijkheid. En onder luid bezuigenschal zullen de uitverkorenen uit alle windstreken gebracht worden. Bij elkaar. En dan, dan zal dat koninkrijk van God, waarover hij is gaan spreken vanaf het allereerste moment, als hij gedoopt is bij de Jordaan, en dat zegt, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Hier is het al zichtbaar, het komt straks in volmaaktheid, bekeer u en geloof. En tot die tijd, daar moet je dus verwachten naar uitzien. Dat leven daar naartoe, dat maakt dat je leven een bepaalde kleur krijgt of richting. En daarom gaat hij vertellen deze gelijkenis. En hij zegt, en dat maakt hij dus ook duidelijk, als dat koninkrijk uiteindelijk terug zou komen, definitief gevestigd zal worden, dan zal er iets van scheiding zichtbaar worden. En daarom roept hij de discipelen daarop, als hij met hen in gesprek is, en wij die met hem meelezen nu, 2000 jaar later, op tot waakzaamheid, verwachtend uitzien. En dat is dan ook die vraag die we vanmorgen met elkaar delen. Is dat nu ons leven? Is dat nu ons leven? Bepaalt dat ook ons leven? Dat waakzaam zijn, dat we niet alleen maar leven van dat vandaag en morgen, maar dat als het ware je blik gericht is op zijn komen. Verwacht je hem? Ja, als je let op de wereld om ons heen. Gewoon, hè, de maatschappij waar we helemaal deel van uitmaken. Hè, daar waar u werkt en sport en noem het maar en studeert en zo. En daarvan zult u met mij eens zijn. Hè? Dan kunnen we wel concluderen dat zij Jezus niet verwachten. Velen kennen hem ook niet eens. Kennen hem hooguit van naam of als een stopwoord. Velen om ons heen zijn gefocust op vandaag en morgen. Tegelijk is het misschien wel die vraag die we misschien in onze gedachten meenemen. Zijn wij nu zoveel anders? Springen wij als het ware eruit? Is het zichtbaar als je anderen ontmoet, hè? Dat je ergens op een plek bent in de maatschappij dat je het ziet. Hey, die is anders, leeft anders, staat anders in het leven. Of moeten we misschien concluderen dat wij ook gewoon maar leven bij de waan van de dag? En misschien wel zo opgaan in dit leven dat we nauwelijks anders zijn. En dat met alle dromen en idealen er ook in onze levens er gewoon heel veel stuk gaat en niet goed gaat. Of zien we dus over dat alles heen naar wat komt? En overigens, daar zeg ik dus nu niet mee dat zeg maar het leven van vandaag en morgen er allemaal niet toe doet, hè, dat daar een streep doorheen wordt. Nee, ook daar mogen we genieten. Hè? Er staat de Bijbel ook vol van. Hè? Dat wat uit Gods goede hand ons aangereikt wordt, daar mag je ook van uitleven en van leven. En je mag ook het goede ervaren in het leven. Zeker. Wees er vooral, maar laat het vooral in die zin maar voortdurend iedere dag dankdag zijn. Dankdag dat wij leven mogen in een land als het onze. Alleen Jezus wijst zijn discipelen erop. Nou ja, hoe hun leven bepaald zal worden. En dan kom je bij dat voorbeeldverhaal, deze gelijkenis over, nou ja, zo'n bruidegom en 10 meisjes. Jezus gebruikt het beeld van zo'n Oosterse bruiloft. Dat is natuurlijk wel wat anders als onze bruiloft, maar de bruidegom, hè, hij haalt zijn bruid op uit haar woning en brengt hem dan uiteindelijk naar zijn eigen woning. En op weg terug naar zijn huis, dan neemt die stoet steeds meer vorm aan. Hè? Het wordt steeds groter en het dijt uit als het ware. Hè? Steeds meer mensen sluiten zich bij hem aan. En samen trekken ze op om uiteindelijk feest te vieren. En aangekomen bij het huis, je ziet bijna het tafereel voor je staan. Hè? Zo'n huis wat helemaal versierd is. Woonvertrek staan lange tafels gereed waar ze straks zullen aanliggen. Eten en drinken, alles is in gereedheid gebracht om uiteindelijk straks dat grote feest te vieren, hè, het bruiloft. En zoals we het een beetje kunnen lezen ook in deze gelijkenis, er wordt intensief meegeleefd. Jonge paren uit het dorp. In bijzonder merken we het misschien wel van deze vriendinnen van de bruid. Die vol zijn van het naderende feest. Ze hebben zich voorgenomen om de bruid en de bruidegom in een feestelijk gewaad en met feestgedruig en gejuich te begeleiden naar de feestzaal. Tenminste, zo spreekt Johannes erover in Johannes 3. En als Jezus dan dit voorbeeld gebruikt, deze bruiloft, dan wordt in de gelijkenis al snel duidelijk waar bij de Heer Jezus dan nu even het zwaartepunt ligt. Daar waar het om gaat. Want we lezen niets over de bruid. Zo komt verder nergens ter sprake. Maar het gaat om de bruidegom. Hij staat in het middelpunt. En met daarbij dus 10 meisjes. 5 wijs en 5 dwaas. Alle 10 de meisjes zijn die met verwachting uitzien naar de bruidegom. En als het moment dan daar is, ja, dan maken ze hun lampen gereed en dan trekken ze de bruidegom tegemoet. Dan zullen ze hem onthalen met feestgejuich en met blijdschap. En ze zullen er rijkhalsend naar hebben uitgezien. Nou, je kunt het gewoon maar zo voorstellen. Hè? Zelfs als kinderen kun je dat voorstellen. Het is net zoiets als met Koningsdag. Stel dat de koning naar Alblasserdam zou komen, dan staan hier de straten vol. En dan, je weet, hij gaat op een bepaalde tijd komen. En dan sta je daar en telkens zo, nou ja, ik zie het maar voor, hè, over dat hek heen kijken. Komt hij al? Nou zo. Zo zijn zij verwachtend. Misschien wel aardig om wat details in deze gelijkenis even, ja, naar voren te halen waar we misschien niet overheen zouden moeten lezen. Want we lezen in vers 1 dat er 10 meisjes zijn. En dat staat er niet zomaar. Aan deze 10 meisjes is het aan de buitenkant geen verschil op te merken. Alle 10 verwachten ze de bruidegom. Dus in eerste instantie is er geen enkel verschil. Alle 10 verwachten. Naar diezelfde bruiloft en naar dezelfde bruidegom. Gezamenlijk wachten ze alle 10. Dus op voorhand is er niet te zien wie er nu wijs is en dwaas. En dan wordt soms wel vergeleken, dat de meisjes worden vergeleken met de gemeente, de kerk. En als we, nou ja, daar soms zomaar over in gesprek zijn en je deelt soms eens wat, dan wordt er soms heel snel direct verwezen dat er in een gemeente een verschil is. Dat direct zichtbaar zou zijn. Het wordt misschien niet altijd hardop gezegd, maar er wordt soms zo wel heel, nou ja, misschien wel hardop gedacht. Die is wijs en die is dwaas en die. Nou, misschien is dat al wat we uit deze gelijkenis mee mogen nemen. Er staat alle 10. En laten wij ook maar, nou ja, oppassen om daar te snel aan te oordelen. Wie onder die wijze geschaard zouden moeten worden en wie dan ook dwaas zijn. Laten we niet te snel oordelen. Neem anders maar in gedachten iemand als Petrus. Petrus, die discipel van Jezus. Een man met een groot geloof. Die zijn meester belijdt in wie hij is. U bent de Christus. Maar daarna wijst hij zijn meester terecht en zegt Jezus tegen hem, ga achter mij, Satan. En even later verloochent hij hem. Waar hoorde hij nu bij? Was hij nu wijs of was hij nu dwaas? En daarom zou ik zeggen, laat u vooral niet van de wijs brengen. En onthoud maar vooral dit, de Heere kent wie van hem zijn. Hij is degene die oordeelt en niet wij. Daarom let er maar op. Hè. Gezamenlijk verwachten deze meisjes de bruidegom. En dat duurt tenslotte wel lang. Dat alle meisjes slaperig worden en in slaap vallen. Nogmaals, er was dus geen verschil te zien. Hè. 10 meisjes die verwachten. Maar ook dus bij dat slapen. Die wijs waren, die vallen ook in slaap, net als die dwazen. Net zo goed konden zij het op een bepaalde manier dus ook niet uithouden om wakker te blijven. Ze werden alle slaperig, zo lezen we, en ze vielen in slaap. Alleen midden in de nacht klinkt dan dat geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar bruiden hem tegemoet. En de meisjes, ze maken dus alles in gereedheid. Ze gaan hem tegemoet, hè, met brandende fakkels en om hem gastvrij te onthalen. Alleen dan komen die vijf er dus achter tot de ontdekking dat ze geen reserveolie hebben. De olie is op. Ze hadden geen rekening mee gehouden dat de bruidegom wel eens wat langer weg zou kunnen blijven als dat ze zelf gedacht hadden. Ze hadden verwacht, de bruidegom komt wel binnen de tijd dat ik hem verwacht. En voor dat moment was er genoeg olie in de lantaarn. Alleen dan komt hij later. En dan staan ze, die vijf dwazen, met lege handen. Even proberen ze nog bij de wijzen wat olie te halen, te ontvangen. Maar helaas, ze hebben alleen genoeg voor zichzelf. Ze krijgen het advies, hè, ga maar olie kopen ergens in de stad of zo. Uiteindelijk komen ze aan op die plek waar ze de bruidegom zouden ontmoeten. Dan is hij al binnen. En ze kloppen op de deur van de feestzaal om het feest mee te vieren. En ze roepen, heren, heren, roep, doe ons open. Maar dan klinkt die stem van binnen, ik weet niet wie u bent. De vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Gezamenlijk uitgenodigd voor de bruiloft. Je zou kunnen zeggen, ze maakten deel uit van datzelfde volk. Alle 10 genodigd. God had zich aan alle 10 geopenbaard, bekendgemaakt door ze uit te nodigen. Alleen dwars er doorheen loopt dus blijkbaar een scheiding. Waarin zichtbaar wordt, hè? Uiteindelijk wordt ieder zelf verantwoordelijk voor dat wachten en verwachten. De wijzen, zij waren gereed en mochten naar binnen. En voor de dwaze meisjes wordt voor hen de deur gesloten gehouden. Te laat. Voor altijd te laat. Vooraf aan de buitenkant geen verschil te merken tussen die wijze en dwaze. Maar nu maakt een deur onherroepelijk scheiding tussen hen beiden. Je moet begrijpen dat voor de hoorders, tegen wie Jezus deze woorden zegt, was dit verhaal werkelijk schokkend. Want als er iets is wat onmogelijk was in de cultuur en tijd daar, was het dit, dat er een deur dicht ging. Met alle gastvrijheid van die tijd ging er nooit een deur dicht. Denk maar aan die geschiedenis, hè, van die man die uiteindelijk dan opeens gasten krijgt midden in de nacht. En die dan geen eten in huis heeft en dan bij de buren aanklopt. En nou ja, er ontstaat natuurlijk van alles daarover. Van hoe kun je dat nou doen? Hè? Er slapen hier allemaal mensen, kun je nou aankloppen? En uiteindelijk krijgt hij dus gewoon zijn broden. Want het was natuurlijk onmogelijkheid om nee te zeggen. Nou, dat was het. De gastvrijheid gaat er zo ver in de Bijbel. Dat in deze gelijkenis, die buitensluiting, dat was werkelijk tergend. Onbegrijpelijk, dit kon niet, dacht men. En toch zal het zo zijn, zegt Jezus, als het koninkrijk van God in al zijn heerlijkheid zal aanbreken. Dan zal er dus onherroepelijk iets van een scheiding zijn. Van hen die binnen zijn en die buiten blijven. Onbarmhartig van God, vindt u niet? Zo'n definitieve scheiding. Misschien zit je hier ook wel, als God nou werkelijk zo is, dan ben ik. En de vraag is het nu werkelijk zo onbarmhartig? Nee, dat is het niet. Als we de gelijkenis goed lezen, dan ontdekken we dat de bruidegom van tevoren meedeelt dat hij dus ook wel eens laat kan komen. Het is zoals dit verhaal begint. Dan zal het koninkrijk van God gelijk zijn aan dit verhaal met deze meisjes. Dan, als het koninkrijk komt, dan pas zal dat onderscheid zichtbaar worden. Weet u, en daarom klinken vanmorgen dus ook nog telkens weer door de eeuwen heen deze woorden. Wees dan waakzaam. En dat is wat we als gemeente telkens moeten doen, elkaar daartoe op aanspreken. Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam, dat betekent genoeg olie in de lamp hebben. Dat was noodzaak voor deze meisjes, dat is waar Jezus zijn discipelen op wijst, voorbereid te zijn tot het einde toe. Wat die olie is, is natuurlijk veel over gezegd, maar heel veel komen toch wel bij deze woorden. Dat is dat geloof in hem, de Heer Jezus Christus, die zich als middelaar, als redder aan het kruis dood heeft overgegeven tot verlossing van zonde en schuld. En het is daarmee de Heilige Geest die de liefde van de Heer Jezus Christus in ons leven brandende wil houden. En brandend houdt. Die vurige liefde voor de Heer Jezus Christus. Hij die zichzelf voor geheel, voor u en jou, redding overgaf. Die liefde tot hem, dat wordt zichtbaar. En weet je, dat maakt ons als goed is als opmerkelijke feestgangers. Die verwachtend uitzien. Die blij zijn. Verwachtingsvol. Want als we wachtende zijn en wakende, voor dat bruiloftsfeest uitzien naar de bruidegom die komt, dan is dat merkbaar. Dan is dat merkbaar in het leven van vandaag en morgen. Want dan straalt als het ware in alles uit dat we beseffen dat we als pelgrims leven. Dit is niet ons thuis. Dit leven is een onderweg zijn naar ons thuis. Straks bij God. En het kan toch niet anders als het daar je thuis is, dat vandaag en morgen zichtbaar is in je leven, in de keuzes die je maakt, in dat wat je doet, in je navolging van Jezus. Ik weet niet, als u een bruiloft te vieren hebt, ik wist niet wat het was, tot 13 november, toen onze tweede dochter ging trouwen. De eerste die uit huis ging trouwen. En dan, soms hoor je natuurlijk wel van anderen, maar als je het zelf meemaakt, dan voel je ook mee. Dan ben je daar blij om, dat ze iemand gevonden heeft en dat ze daar verder mee wil in haar leven, een plek hebt om te wonen. Maar tegelijkertijd, er zit dus ook heel veel dat verwachtingsvolle uitzien. Je krijgt zo'n save the date, zo'n datum ergens, heel lang tevoren. En dan voordat 13 november is, daar zie je heel lang naar uit. Maar je verwacht het en het spit zich steeds meer toe tot dat moment. Steeds meer dingen gereed maken. Soms laat je dingen liggen, want je moet nu eenmaal dat voorbereiden. Nou, zo ook dat waken. De 10 meisjes, beide hadden ze uitgezien. Toch het onderscheid wijs en dwaas. En toch, als het zo naar u toe komt, kan misschien ook wel die vraag zomaar naar binnen sluipen. Want Maar ja, wie is nou werkelijk de bruidegom dan voor mij? Want het is natuurlijk ook wel een hele confronterende geschiedenis die vanmorgen zo naar je toe komt, dit voorbeeld. Van dat beeld wat geschetst wordt, dat er dus een deur gesloten gaat worden. En dan kan zomaar die vraag naar boven komen. Wat betekent dat dan nu voor mijn geloven? Ja, en ook daar ben ik wel eerlijk in. Ik mag geloven dat ik in geloof bergen kan verzetten. In een geloof in Hem, de Heer Jezus Christus. Dat geeft mij houvast. Het mag als het ware het fundament zijn onder mijn leven. Hè? Nee, ik zou zeggen die woorden uit de zondag, een van de catechismes. Hij, de Heer Jezus Christus, geeft mij kracht om in dit leven te staan. De zekerheid in Hem, de Heer Jezus Christus, als mijn borg en zaligmaker. Zeker weten en daaruit geloven en daaruit leven. En dat juist ook in deze lijdenstijd telkens weer die woorden terug mag komen. Of op het moment dat het sacrament bediend wordt. Hij voor mij, dat ik de eeuwige dood zou moeten sterven. Soms vraag je dat ook af. Hoe krijgt dat dan betekenis? Ook als er misschien wel beproeving en verzoeking op mij afkomt. Zou ik dan ook staande blijven? Ja. Ja, het verhaal laat ons zien dat die dwaze meisjes, ze hebben hun lampen gevuld met olie. En ze gingen ook op weg, alleen wel zonder olie dus. Is daar niet iets in te zien van gemakzucht? De nonchalance met de gedachte, het zal wel genoeg zijn. Kun je soms ook dan spiegelen aan je eigen leven. Hoe is mijn leven in geloof? In navolging van de Heer Jezus Christus. 2 weken geleden heb ik gepreekt over die woorden in Nieuwekerk aan de IJssel over zelfverloochening. Als Petrus inderdaad door de Heer Jezus wordt gezegd, hè, Satan gaat weg achter mij. Dat de Heer Jezus zegt, hè, dat wij in navolging van Hem onszelf moeten verloochenen en kruis dragen. Ook zo'n spiegel die naar je toe komt. Hè? Hoe leef ik dan? Ja, in dat besef. Wij schrijven dus niet onze eigen uitnodiging voor de bruiloft. Jezus zegt en Hij opent de deuren. Hij zegt, ik ben de deur tot de Vader. Dus als je het Koninkrijk van God wilt binnentreden. In de eeuwigheid daar zijn waar God de Vader is. Dan kan het enkel door mij. Ik ben de weg tot het leven. En als je die weg niet gaat, dan leidt het tot de dood en kom je voor een dichte deur. Daarom gaat het er dus om Hem te kennen. Niet wat wij denken, hoe we moeten leven. Niet wat wij dus allemaal doen in ons leven. Niet de kerk maakt zalig. Maar geloof in Hem, de Heer Jezus Christus. Hij die gekomen is om hen die ziek zijn beter te maken. Onverdiend, zonder te vergeven. Aan ieder die Hem erom smeekt, om vraagt. Dat wat geschonken wordt door de Geest. Als olie voor de lampen. Dus dat is het. God op zijn woord vertrouwen. Dat ja en amen is. En zo je weggaan door het leven. Deze gelijkenis over zo'n hele gewone Oosterse bruiloft houdt ons dus heel duidelijk een spiegel voor. Jezus zegt tot zijn discipelen en tot ons, wees dan waakzaam. Want u weet in de dag en het uur niet wanneer de Zoon des mensen komen zal. Wees dan waakzaam. He, dus dat waakzaam zijn, dat zien op hem, dat leven uit geloof, leven vanuit de belofte van God. Alleen hoe is dat dan, dat waken? Dat waakzaam zijn en dat verwachtingsvol zijn. Nou ja, zou je concordant wat gaan zoeken in de Bijbel, dan kom je bij, nou ja, bij dat, met dat woord waken, dan kom je uit bij meerdere geschiedenissen. Mij trof die geschiedenis uit Matthäus 26. Daar komen we ook dat woord waken tegen. Als dat moment, hè, als Jezus het hof van Gethsemane binnentrekt. Dan neemt hij zijn meest vertrouwde discipelen mee. Anderen blijven op een steenworp afstand. Nou, u kent de geschiedenis wel. En geen van die drieën, ze zijn bestand tegen de slaap. Niet in staat om enig moment te waken. Op dat moment, juist als het, hè, bij de Heer Jezus, nou ja, echt dat lijden, dat helemaal, nou ja, ik zou zeggen, niet dichterbij kan komen. En ook Jezus angstig is. Als hij dat lijden hem voor ogen ziet. En ze zien hem lijden. En zelfs als ze dus zo dicht bij hem zijn, zijn ze niet in staat om wakker te blijven. Niet een moment om te waken. Treffend als Jezus dan die woorden zegt, en waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. Waak en bid. Heer Jezus wijst deze discipelen daar toen in die hof, dat waken niet zonder bidden kan. De leerlingen, de discipelen, ze moeten bidden om niet in verzoeking te komen. Jezus in de worsteling, in zijn strijd voor het nadere einde, ook hij gaat in gebed. Hier in het hof kan het niet anders om te gaan tot de Vader. En als hij ziet op dat intense lijden wat hij moest ondergaan, Jezus, en als Jezus niet zonder gebed kan, hoeveel te meer wij dan niet, zijn leerlingen, maar ook wij met hen. Hoe wordt dat niet zichtbaar in de hof? Alleen de discipelen, ze vallen met al hun goede wil om er voor hun meester te zijn. Zonder gebed, in slaap, tijdens het waken. Jezus zegt dan ook in die situatie, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Jezus wijst erop, de discipelen, dat ze wel bereid zijn, hun wil is wel goed. Gevolgwerking van de Heilige Geest. Alleen aan die bereidwilligheid hadden ze dus niet genoeg. Hun dienstverzuim in dat uur kan hen leren om behoedzaam te zijn voor het vervolg. Ze kunnen niet dienstbaar zijn aan het evangelie zonder dat aanhoudende bidden. Dus niet alleen maar voor hun eigen persoonlijke leven is dat gebed nodig om waakzaam te blijven, maar ook als ze straks erop uit zullen trekken. Is ook dat niet wat wij nodig hebben? Gebed om de vervulling van de Heilige Geest, die ons beschermt tegen verzoeking. Het gebed van de Heilige Geest, iedere morgen maar weer opnieuw, die ons doet uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus. Dat de Geest zo in ons werkt, dat hij laat zien dat Gods genade nooit goedkoop is. Maar dat het duur gekocht is. Jezus moest de diepte van de lijden ondergaan. Onpeilbaar diep. Voor ons niet klein te krijgen. Het wijst ons op die wijze meisjes. Ze zijn niet zomaar naar het feest gegaan. Met de verwachting dat ze het wel zelf zouden kunnen. Nee, ze wisten het, dat het in verwachten en vooruitzien en tegenslagen en beproevingen zomaar zouden kunnen komen. Ze wisten, we gaan het niet redden met alleen maar olie in de lampen. Er was meer nodig, want vanuit zichzelf, ja, hadden ze het niet. Ze moesten alles van zichzelf prijsgeven en ontdekken dat ze enkel uit en door genade konden leven. Telkens nodig dat de Geest hen deed zien op Christus. was genodigd om genade te ontvangen, genadeolie voor hun lampen. En zo wil de Heilige Geest het ons schenken, zoals we hier zitten en thuis met ons mee verbonden zijn. De Heilige Geest wil het ons schenken, een genadig verlangen, dat we niet zonder Hem, de Heer Jezus Christus, kunnen. En de Heilige Geest wil ons per voortduring onze ogen openen om dat blijvend te ontdekken. En zo wil dat geloof, dat is wat de Geest ons wil schenken, zodat we uitzien naar dat bruiloftsfeest wat eens zal komen. Alleen dat waakzaam zijn en dat uitzien om daarbij te zijn op dat bruiloftsfeest, dat vraagt dus om volharding. Volharding in geloof. Alleen dan kun je het volhouden tot het einde toe. En dat we moeten erkennen. Vanuit onszelf zijn we het zo snel moe. Voor je het weet, dut je in. Er komt soms zoveel op ons af, ook op mij. Je soms alleen maar bezig bent met vandaag en morgen. En natuurlijk, in het ritme ga je gewoon mee. Je bent hier en je zit hier. En natuurlijk, misschien ook wel wat andere taken in de gemeente. Maar voor je het weet word je helemaal opgezogen door alles wat er om je heen is. Want alles wat je aandacht vraagt. En kan hij zomaar uit het oog verdwijnen. Het uitzien naar de komst van de bruidegom vraagt om radicaliteit in onze keuzes. In dat dus wat je doet. Daar waar je naar kijkt en luistert. Daar waar je hart naar uitgaat. Het oprechte geloof wat door genade u en jou en mij geschonken wordt. Dat is wat de Geest in ons hart werken wil. Dat is de zekerheid. Ook al wankelt het soms. Maar dat je dit mag weten. Ja, alleen daarom zou je eigenlijk al iedere keer in de kerk moeten zijn. Hè? Omdat je telkens aan het begin die woorden mag horen. God laat nooit varen. God laat niet gaan. Laat niet los in dat wat zijn hand is begonnen. Je zit juist daarom niet die aansporing nodig. Om in die zin als gemeente ook wervend te zijn. Zodat anderen ook zien dat we als het ware feestgangers zijn. Dat we als gelovigen feestgangers zijn die onderweg zijn. Feestgangers die onderweg zijn en uitzien naar die hemelse bruidsnood. Die bruiloft. Het gaat ergens naartoe. Is het ook daarom niet in je Thessalonicense brief, waar we worden opgeroepen elkaar daarin te bemoedigen. En de opdracht elkaar erop te wijzen. Juist misschien wel met het oog op deze gelijkenis. Het besef hoe op de grote dag van Christus weerkomen. Om te roepen, Heere, Heere, doe ons open. Hoe vreselijk om het dan te horen, ik ken u niet. Om dan aan de verkeerde kant van de deur te staan. Die deur die nooit meer open zal gaan. Alleen dan wel te ontdekken dat er ook een andere deur open gaat. Die deur naar het eeuwige verderf. Van eeuwige duisternis. Een plaats waar God het meest ver weg is. En daarom roepen we elkaar aan en sporen we elkaar aan. Zie naar die deur die open is. Misschien wel juist nu in deze lijdensweken. Als we gedenken de dood van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Maar ook dat het naartoe gaat. Hè? Dat het Pasen is geworden. En dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En dat hij de macht en de dood heeft overwonnen. En als het ware de mogelijkheid, nee niet als het ware, dat hij gegeven heeft dat er een deur zal opengaan voor hen die geloven in hem. Dat we mogen weten, hij is voor ons en voor jou een voorbidder. Dat je dat weet, hè? Ook als je hier als kinderen zit. Er is iemand die voor jou pleit. De Heer Jezus, die aan de rechterhand van de Vader is. Hij ziet ons hier zitten. En hij kent jou. Hij kent jouw leven. En hij bidt voor jou. Dat je volharden zal. Levend vanuit het geloof. In navolging van hem, Jezus Christus, je weg zal gaan. En dat hij nog steeds wachtende is. Nog steeds wacht de hemelse bruidegom, de Heer Jezus Christus, om terug te komen op de wolken. Nog steeds is het de Vader niet, die niet tegen de Zoon zegt, ga. Er is nog een tijd om te horen naar zijn stem. Hij is nog wachtende. Wacht hij niet op u, op jou? Amen. willen met elkaar danken en bidden en ook volbeden doen. En we doen dat voor de heer Adrie van Tol. We bidden ook voor Liandra, een pleegdochtertje van Benny en Petrineke. We bidden voor Jan van der Kruid, verblijft nog in het EMC in Rotterdam. En we bidden voor Sander Poppen, die verblijft in de herberg in Oosterbeek. We doen ook volbeden voor Jan Willem en Wilma Verwij. Afgelopen week is de vader van Wilma overleden. Zo aanstaande dinsdag begraven worden. Erg dubbel, omdat Jan Willem en Wilma komende woensdag ook 40 jaar getrouwd hopen te zijn. Laten we samen bidden. Ja, Heer, zo bidden we als we gekomen zijn aan het einde van deze dienst. Zoals ook voor de verkondiging, Heer, ons gebed mocht zijn, ons gebed om de Heilige Geest. En we bidden, Heer, wilt u ons volmaken van uw geest. En dat we ook vervuld met uw geest ook zo de week zullen intrekken. Omdat we daaruit weten mogen en geloven dat u als met uw geest ook zo in ons hart en leven werken wil. Zodat we werkelijk wakende zullen zijn, verwachtende uitzien. Heer, en dat ons leven zal bepalen. Het werkelijk kleur geeft aan ons leven. Maar ook in dat alles wat wij doen. Heer, wij danken u voor het woord wat tot ons kwam. Woorden die misschien ook wel konden confronteren. Juist daarom bidden we, Heer, danken dat u ons dit geeft. Dat we telkens weer hier mogen zijn. Waar u tot ons spreken wil. En ons de weg wil wijzen. Zoals we dat zojuist ook zongen, Heer, dat we in dat spoor van u, Heer Jezus Christus, gaan. In navolging van u onze weg zullen vervolgen. Maar dat we het juist zo nodig hebben, dat u, Heer, ons behoedt. Dat onze voeten zouden wegglijden, onze levens. En dat we struikelen zouden. En zomaar, Heer, bij u vandaan raken. Is het juist daarom niet nodig dat we telkens hier zijn. Omdat u ons, Heer, op dat spoor wil zetten, achter u aan. Gaat u zo met ons mee. Heer, gaat u ons voor in de week die voor ons ligt. Wees bij ons als we daar onze plekken zullen innemen waar u ons ook dat gegeven heeft op ons werk, in onze studie. Op al die andere momenten als we er zijn. Heer, waar we ook het goede mogen ervaren uit uw hand. Heer, in de ontmoetingen met anderen. Heer, maar dat in alles. En Heer, dat we toch als een soort leesbare brieven zullen zijn. Het zichtbaar zal worden. Heer, doe ons wakende zijn. Heer, zo bidden wij voor elkaar, bijzonder ook voor hen die zorgen kennen en die ziek zijn. Heer, hen die psychisch of mentaal lijden aan het leven, soms geen weg weten. Heer, wat kan het soms donker zijn in levens van mensen. Soms geen uitzicht. Misschien wel helemaal geen zicht op die bruiloftsmaaltijd die een komen zal. Daarom, Heer, wilt u door uw geest, o uw Zoon, de Heer Jezus Christus, bekendmaken in uw leven. Als het licht van de wereld. Als iets van die hoop mogen vastgrijpen. Iets als een houvast. We bidden voor hen die ziek zijn, die niet bij namen genoemd zijn. Heer, u weet van hen af. Ook zij die op hoge leeftijd zijn gekomen, niet meer in staat om hier te zijn. U weet het, u kent hen. Misschien wel meeluisterend op dit moment. In de stilte, in de rust. Misschien die oude, vertrouwde plek. Meehorend uw woorden, mee verbonden zijn. We bidden voor hen die bij name genoemd zijn. We denken aan de heer Adrie van Tol. Hier op hoge leeftijd gekomen. Heer, wat een confronterend om dat te horen, ook voor hem en alle die in liefde om hem heen staan. de ziekte zo verder voortwoekert dat er geen medicatie meer is. Wees bij hem als hij deze week hoopt thuis te komen. Wees vooral ook in het bijzonder voor zijn vrouw. Geef haar alles wat zij nodig heeft om ook zorg te dragen. Om er te zijn voor hem. Dat ze ook in alles, Heere, vast mogen houden en mogen zien op u, Heere God. En dat u als een God en Vader hen omringt met uw liefde en trouw. Dat ze die vaderhanden om hen heen, Heere, ervaren mogen. Ze zou ook in dat vertrouwen hun weg mogen gaan. U bidden voor Liandra als ze, Heere, opgenomen is in het ziekenhuis. U weet van haar kwetsbare gezondheid. Heere, wilt u met haar zijn? Bidden ook voor Jan van der Kruid als hij nog in het ziekenhuis verblijft. Heere, ook hij dankbaar in alles wat gebeurd is. Heere, ook als er nog een heel traject te gaan is. Toch altijd reden tot dankbaarheid in dat wat hij tot nu toe heeft ontvangen. Ook als er herstel weer zichtbaar is. Wees bij hem en alle die in liefde om hem heen staan. Bidden voor Sander Poppen. Zij verblijft in de herberg in Oosterbeek. Heere, geef hem ook die rust die hij nodig heeft. Heere, dat hij straks ook weer zijn weg mag vervolgen. Ook daar weer zijn plek mag innemen in het gezin. U kent hem en u weet van hem af. U weet van al zijn vragen en gedachten. U weet wat er in hem omgaat. Heere, houdt u hem vast en trekt u hem met de liefde, Heere, van u. En wees ook zo bij zijn gezin. Heere, zo bidden we ook voor Jan Willem en Wilma Verwij. Heere, wat kan er in ons mensenleven, ja, diep intens verdriet en vreugde, Heere, zo heel dicht bij elkaar liggen. Heere, wees bij hen als ze nu in deze dagen afscheid moeten nemen, los moeten laten. Van de vader, schoonvader, opa. Heere, maar ook als er een dag later het jubileum is. Heere, 40 jaar aan elkaar verbonden. Heere, we krijgen het als mensen niet klein. Soms is het leven zo rauw en hard. En liggen die dingen zo dicht bij elkaar. En worden we soms zo bepaald bij de gebrokenheid van dit leven. Soms zomaar de vreugde en de dankbaarheid dat alles kan oversneeuwen en overroelen. Heere, juist ook nu bij hen. Maar weet dat ook zij, Heere, dat ook zij mogen weten dat u een God en Vader bent. Juist ook als we nu afscheid moeten nemen, los moeten laten. Ze daarin ook ervaren mogen dat ze het niet zelf hoeven te dragen, maar ze mogen weten dat u als een God en Vader hen kent en van hen af weet. Heere, we bidden voor hen. Heere, zo bidden we ook voor elkaar als we weer verder mogen trekken. De dag in die voor ons ligt. De week die komt. Blijf bij ons, Heere, in deze wereld waar er zoveel gaande is. Heere, waar we zoveel horen van oorlogen, van conflicten. Van aardbevingen. Heere, wat zijn de tekenen niet zichtbaar als we in de wereld om ons heen kijken. Als het gaat om liefdeloosheid. Over volkeren die opstaan tegenover mijn volk met mijn naam. Heere, laat ons doen uitzien naar uw weerkomen op de wolken, Heere Jezus. Doe ons leven met dat verlangen, in die vreugde, met dat vertrouwen. Dat we zo elkaar toe mogen oproepen om vooruit te zien, verwachtingsvol. Zo bidden we het u om Jezus Christus wil alleen. Amen. Tot slot is er de collecte voordat we de woorden zingen uit Psalm 130, vers 3 en 4. De collecten zijn genoemd. De eerste was collecte bestemd voor de hoop. Tweede collecte bestemd voor kerkbeheer. En de maandelijkse extra collecte is bestemd voor het evangelisatiewerk. Alle collecten van harte aanbevolen. En daarna zingen we de woorden uit Psalm 130 en daarvan het vierde vers. trekken we verder. Deze zondag in, de week die voor ons ligt. Maar weet, we gaan niet alleen. Want de Heere, Hij zegene u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.